Goedemiddag. Iedereen hartelijk welkom, broers en zusters, jongens en meisjes hier in de kerk. Iedereen die met ons meekijkt en of luistert, hartelijk welkom. Mijn naam is Harry Bodewits. Vanmiddag gaat ons voor dominee F. Hoek. Hartelijk welkom, ook hier. We beginnen de dienst vooraf met het zingen of luisteren naar het lied Kom tot onze Heer van groep Sela. Ik mag u namens de kerkenraad een gezegende dienst wensen.
Bereiden wij ons op de dienst voor in een moment van stilgebed. We beleiden God onze afhankelijkheid. En we worden gegroet in zijn naam. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 85, het eerste en het vierde vers uit de oude berijming. Psalm 85, de versen 1 en 4 zingen wij. Nadat we gebeden hebben om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest, zal het de dienst van de offeranden zijn En het offerlied dat dan gezongen wordt is gezang 124 uit het liedboek voor de kerken. Bidden we nu om de opening van het woord en de werking van Gods geest. Heere, groter en genadige God. U bent die Gods van wie we zojuist hebben gezongen dat hij in gunst naar ons om wil zien. En dat u niet een wraakgierige God bent. En daar hebben wij het wel nagemaakt. Maar u bent een God die niet doet naar onze zonde en ons niet vergeldt naar onze overtredingen. U bent een God die ons kwaad met goed vergeldt. Daar zijn de diensten op deze dag een teken van, een bewijs. Vanmorgen kwam u tot de gemeente. In het gewaad van uw woord sprak u uw gemeente aan. En vanmiddag wilt u dat opnieuw doen. We danken u dat u zo bent. Dat u naar ons omziet, ons opzoekt. Dat u uw woord tot ons richt. En dat u ons niet in het onzekere laat wie u bent en wat u met ons leven voor hebt. Heer, u bent de God van het heil. U bent de God van de heiland, van de Heer Jezus Christus. En wij bidden u, wilt u bij ons zijn. Als we met elkaar de Bijbel openen en daaruit gaan lezen. En stilstaan bij woorden zoveel eeuwen geleden gesproken. Woorden die nog volop geldig zijn, ook anno 2022. Dat ze zo tot ons komen, dat we door geraakt, door aangesproken worden, wij hier in de kerk. En degenen die thuis met ons verbonden zijn, door middel van de kerktelefoon of via de livestream. Heren, wij vragen om uw zegen bij uw woord. En dat u ons zo wil aanspreken, dat we het kunnen zeggen straks als we naar huis gaan, de kerktelefoon uitdoen, de livestream afsluiten. Dat het goed was om hier te wezen, met de gemeente verbonden te zijn, omdat u er was. En omdat u voor ons woorden van eeuwig leven had. We danken u voor het voorrecht dat we hier bijeen zijn, zonder dat iemand ons ook maar één strobreed in de weg legt. We bidden voor die tientallen miljoenen broeders en zusters op uw wereld, die lijden omwille van uw naam. Die gevangen zijn gezet in een werkkamp zitten, of die wellicht met gevaar voor eigen leven samenkomen in een kleine huisgemeente. Wilt u bij hen zijn en sterken, ontferm u zich over hen. We bidden u ook voor hen, die niet naar de kerk kunnen, omdat hun kerkgebouw verwoest is door het oorlogsgeweld. Heren, wij vragen, wilt u ook daar nabij zijn? U ziet een ieder die zonder u niet meer kan, die in nood is. Heren, wij vragen u, wilt u alles wat de loop van uw woord deze middag zou kunnen verhinderen van ons nemen? En wilt u zelf door uw Heilige Geest vrij baan maken voor uw woord? Wil u uw woord voor ons hart openen en het hart van ons allemaal voor uw woord? Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de dienst van de offeranden. De schriftlezing van deze middag is Genesis 3.
De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere, van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heer God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen en u zult het heel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u uw brood eten, totdat u de aardbodem terugkeert omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva omdat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God: zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover.
De kerntekst voor de verkondiging deze middag is het 9e en het 15e vers, en ik wil die versen nog een keer met u lezen. Vers 9: en de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? In vers 15: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het dieuw vermorselen. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 130, uit de Nieuwe Berijmingen, het Liedboek voor de Kerken, de versen 2 en 4. 130, het tweede en het vierde vers. Gemeente heren, wanneer we enigszins met het woord van God vertrouwd zijn, wellicht zelfs met de Bijbel zijn opgegroeid, dan kennen we de geschiedenis die we zojuist uit Genesis 3 lazen. Een geschiedenis die bekend staat als de zondeval. Al, dat is opmerkelijk, komen zowel het woord zonde als het woord val in dit hoofdstuk niet voor. En toch zou het zomaar kunnen dat dit gedeelte heel veel vragen bij ons oproept. Dat lijkt me zeker het geval wanneer je nog niet zo thuis bent in de Bijbel, dan is dit toch wel een heel bijzonder verhaal, waarvan je afvraagt, wat moet ik hiermee? Een tuin waar mensen leven, met bomen waarvan ze mogen eten, behalve die ene, de boom van kennis, van goed en kwaad. Wat is dat trouwens voor boom? En dan die slang, een slang die spreekt. Vervolgens het eten van de mensen van die ene boom, waardoor ineens alles anders wordt. En hoe God daarop reageert, richting de mens en richting de slang die veroordeeld wordt en dan pas op de grond gaat kruipen. Aan het begin van de preek zou ik willen benadrukken dat Genesis 3 niet zomaar een verhaal is. Een verhaal waarover je mogelijk je schouders ophaalt, maar dat deze geschiedenis een boodschap bevat voor u, jou en mij. Meer nog, het gaat hier over ons. Het is het verhaal van Adam, en Adam betekent mens, het verhaal van de mens en zijn vrouw. Deze geschiedenis toont ons wat er met ons aan de hand is. Wat er aan ons mensen mankeert. Wie we zijn vanuit onszelf. En dat ook wat de Heere God met ons en zijn wereld voor heeft. Eén ding is zeker, zoals het nu is, heeft hij het niet bedoeld. Dit stond God niet voor ogen toen hij de wereld schiep. Dit gedeelte gaat in op de vraag die ons, neem ik aan, van tijd tot tijd allemaal wel eens bezighoudt. Wanneer we weer geconfronteerd worden met iets verbijsterends. Hoe is het mogelijk? Onbegrijpelijk wat mensen elkaar aandoen. Zo doortrapt, oneerlijk en gemeen. In het huwelijk, op het werk, zelfs kinderen op school. En dan al die landen waar gruwelijkheden plaatsvinden, zoals momenteel in de Oekraïne, Eritrea, Noord-Korea, Qatar. Het gaat er keihard aan toe in deze wereld. Waarom doen mensen dat? Zitten we dan zo slecht in elkaar? Het is zo nodig om te zeggen dat het paradijs is verloren. Dat merk je elke dag, ook aan jezelf. Wij hebben het paradijs verspeeld. Maar God die anders wilde en wil, geeft het paradijs niet op. En dat is wel nodig om te zeggen, anders zouden we wegzinken in sombere uitzichtloosheid. De Heere God verkondigt dit zelf meteen nadat het fout is gegaan. Genesis 3 wordt vaak genoemd de zwartste bladzijde in de schrift. En begrijpelijk, en toch is dat maar één kant van het verhaal. Het is tegelijk vol van het evangelie. Het is een hoofdstuk dat verbijstert en verblijdt tegelijk. Hier schijnt het donker, in het donker het licht van het adventsevangelie. Ons sekshoofdstuk zet in met de slang die de hof binnenkomt. En waar komt die vandaan? Wat is de oorsprong van de Satan en daarmee van het kwaad? In de brief van Judas wordt gezegd dat hij een gevallen engel is. Maar daarmee is de oorsprong van het kwaad nog niet opgelost. De Satan is de vorste duisternis. Dat betekent ook, hij komt op, huist in het duister. Dat is dan als het over de oorsprong van het kwaad gaat, in het duister. Door middel van de slang begint de Satan een gesprek met de vrouw. Een gesprek over God. Tot nu toe sprak God tot de mens en omgekeerd. De boze vraagt, is het nou echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Terwijl de Heere God juist het omgekeerde had gezegd, van alle bomen in de hof mag u eten, vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Daar moet je van afblijven. De slang begint dus met het woord van God te verdraaien. Bovendien noemt hij de naam waarmee de Heere zich openbaarde, waarmee hij Adam aansprak, de naam Heere God niet. De slang laat dit, en dat is opmerkelijk, dit Heere, de naam die de nadruk legt op Gods trouw en betrouwbaarheid, hij laat die naam Heere weg. Grafireert. En hij suggereert dat God iemand is die hun vrijheid inperkt. Dat is trouwens nog altijd iets dat de duivel mensen influistert. Wijs wil maken dat je van God niets mag. Dat het dienen van hem, het leven met hem, iets beklemmends en knellends is. Jongeren, vanuit onszelf denken we dat. Dat het leven met de Heere eerder benauwend dan bevrijdend is. Dat als je je leven aan hem toevertrouwt, je bekeert tot hem, dat je dan een deel van je vrijheid opgeeft. Dat denken we, omdat we van huis uit aan de kant van de boze staan, de aardsleugenaar, die alleen maar uit is op onze ondergang. God roept je bij hem vandaan. Gaat ook op dit moment het gesprek met ons gaan. Vraagt ons waar we zitten, hoe ons leven eruit ziet. Of we hem, de Heere, onze God, nog altijd ontlopen, of dat we leven met hem. Hij stelt ons heel persoonlijk de vraag, hoe staat het er in jouw leven nou voor? De door Satan gezaaide wantrouwen, de door hem ingefluisterde twijfel aan God, maakt dat de vrouw haar ogen niet meer van die boom kan afhouden. Ze neemt ervan en eet. In plaats van dat ze naar mannen roept, de hulpen tegenover, om samen met hem in het spoor van Gods geboden en beloften te blijven, kiest ze ervoor om meer te willen zijn dan ze is, mens, en God gelijk te willen wezen, zelf te kunnen bepalen wat goed en fout is. Dat is het wezen van de zonde. Zelf de regie van je leven in handen hebben, autonoom zijn, je niet door God Gods woord willen laten gezeggen, hem erbuiten houden, je leven of een deel van je leven voor hem afschermen. Jongens en meisjes, een juffrouw op school vertelde in groep 4 het verhaal van de zondeval. Dat Eva naar de slang, de duivel, luisterde. Die zei dat ze gerust van die boom van kennis van goed en kwaad mocht eten. En dat ze toen een vrucht van die boom nam, opat en ook Adam ervan gaf. Terwijl de Heere toch duidelijk had gezegd dat ze van die boom niet mocht eten. Die juffrouw vroeg aan de klas, wat had Eva moeten doen toen die slang haar dit influisterde? Er bleef even stil. En toen stak een meisje haar vinger op en zei, ze had tegen de duivel moeten zeggen, ik ga toch eerst aan de Heere God vragen of het wel mag. Wat een goed antwoord. Vind je niet? Het is zo belangrijk dat we bij alles vragen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Geloven is luisteren naar Gods stem, naar wat hij in de Bijbel tot ons zegt. Als je dat probeert te onthouden, dan heb je het belangrijkste van de preek gelijk. Geloven is luisteren naar Gods stem. Even zicht voor de verleiding. We weten wat het gevolg is. Toegeven aan verleiding. Je laten meenemen in iets waarvan je weet dat God daar niet achter staat. Dat je hem daarin niet mee hebt. Bepaalde verkeerde gedachten toelaten in je leven in plaats van ze weg te bieden. Toegeven aan verleiding levert altijd kennis op, maar dan wel negatieve en nooit positieve kennis. Je kunt niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd gaat zitten. Je kunt wel voorkomen dat hij er een nest bouwt. Wat doen we wanneer ons iets heel verleidelijks wordt voorgesteld op seksueel terrein, op financieel gebied, met het oog op toetsen we het aan Gods woord, gaan wij mee tot de Here, of kiezen we voor een herhaling van de zondeval, gaan we God uit de weg. Weet dit, gehoorzaamheid brengt zegen, ongehoorzaamheid vloek. Hoe reageert de Heere God nu op dit ontstellende drama, dat zich zojuist heeft voltrokken? Wie enigszins thuis is in de Bijbel, die weet het antwoord. Hij roept Adam en zegt tegen hem, waar bent u? Dat is de eerste vraag die God in de Bijbel aan de mens stelt. Het gevaar van met Gods woord vertrouwd zijn. En het is natuurlijk goed om thuis in de Bijbel te zijn, dat begrijpt u. Maar het gevaar is dat datgene wat er staat ons niet meer verrast, verbaast. Terwijl deze reactie zo irreëel en onvanzelfsprekend is. God is in zijn liefde gekrenkt. Het vertrouwen in hem is opgezegd. Hij is aan de kant geschoven voor een ander, een bedrieger. En in plaats van dat hij de mens en zijn vrouw laat lopen, laat zitten in hun angst, aan de dood en de doem prijsgeeft, roept hij hem. De mens mag in zijn zonde niet alleen blijven. Hij spreekt hem aan, komt hem tegen. De Heere God is werkelijk de gans andere. Hij doet niet naar wat wij verdienen. Is onvoorstelbaar genadig. Daarom vallen Adam en Eva niet dood neer. Daarom zijn u, jij en ik er nog. Zoals God hier doet, reageert, is kenmerkend voor hem. Zo is hij nog. Alleen heeft je kind er nog zo'n puinhoop van gemaakt in zijn leven. Het blijft je kind. Dat is liefde. En deze liefde is in God volmaakt. Hij zoekt contact. Het initiatief gaat altijd van hem uit. Hij is de eerste. Als hij ons niet zocht, kwamen wij nooit meer tot hem. Niet wij leggen de verbinding, maar hij. De Heer is God. Die met zondaren, weglopers, mensen zoals wij het gesprek aangaat. Ons opzoekt, aanspreekt. Ook vanmiddag weer. Adam, mens, waar ben je? Waar zit je? Uiteraard weet hij waar Adam en zijn vrouw zitten. Dat ze zich verborgen houden achter het struikgewas. Je kunt, ook al zou je dat willen, God niet ontlopen. Hij stelt ons de vraag waar we ons bevinden, waar we mee bezig zijn, waar we ons ophouden. Of we leven, willen leven voor zijn aangezicht of niet. En het is of het een of het ander. En er zijn in het koninkrijk van God geen grijze muizen. Of je leeft met God voor zijn aangezicht, of je ontloopt hem en houdt hem buiten je leven. Naar anderen, naar mensen om ons heen, kunnen we een bepaalde schijn, zelfs vrome schijn, ophouden. Ons anders voordoen dan we zijn, tegenover God lukt dat niet. Hij kent en doorgrondt ons. En voor het geloof is dat troostvol, voor het ongeloof een nare, beklemmende gedachte. De Heere wil dat we eerlijk voor de dag komen. Ons niet verschuilen achter allerlei excuses, onze schuld wat proberen te bedekken of afschuiven op een ander. Daartoe zijn we vanuit onszelf wel geneigd. Kijk maar naar hoe Adam en Eva het doen, wat ze zeggen. En juist omdat zij het niet goed kunnen maken, met een gigantisch probleem zitten. Ze hebben met God gebroken en door hen niet te herstellen breuk geslagen, het leven verloren en nu wacht hen het oordeel, de dood. Juist omdat zij het niet kunnen terugdraaien, komt de Heere God in zijn genade. Hij veroordeelt de slang direct en zonder pardon wordt deze vervloekt en verkondigt vervolgens een nieuw begin aan. Dat de mens zich van God heeft losgescheurd om zich te verbinden aan zijn duistere tegenstander, de duivel, trekt God de mens en de duivel weer uit elkaar. Want God gunt ons niet aan de boze. Hij brengt vijandschap teweeg. Hij geeft in zijn trouw de mens en de wereld niet prijs. Hij wil niet dat de overwinning aan de boze is. Dat hij, zijn mens, voorgoed kwijt is. Dat de schepping uiteindelijk aan de vorst der duisternis toevalt. En daarom komt hij met de moederbelofte. Zo noemen we die woorden uit vers 15. Het gaat in dit vers over de moeder van ons allen, Eva. En over hem die uit haar zal voortkomen, de tweede Adam, de mens zoals God heeft bedoeld, Jezus. En deze belofte is tegelijk de moeder van alle beloften, de hele Bijbel door. Alles wat de Heere God verder belooft, beloven gaat, dat vindt hier zijn grond, zijn oorsprong. Hier wordt het heil afgekondigd, waar het in heel de Bijbel over gaat. Dat God er niet op uit is om ons te oordelen, te veroordelen, maar om ons te redden. Voordat God een oordeel uitspreekt over de overtreding van Adam en Eva, komt hij met zijn evangelie. Als eerste. Dat is veelzeggend. Het zegt ons wie God is. Die oordelen volgen wel, maar na de belofte van het heil. En zelfs in die oordelen klinkt nog Gods genade door. Met moeite en pijn zal de vrouw kinderen baren, maar dan toch kinderen. In het zweet van zijn gezicht zal de mens brood eten, maar dan toch eten. Toch het leven, terwijl de dood is verdiend. En Adam die voor dit oordeel heeft gebogen, heeft in die oordelen ook Gods genade gehoord. Dat blijkt uit het feit dat hij zijn vrouw Eva noemt. Dat betekent leven. Hij gelooft dat aan de zonde, hoe vreselijk en diep ingrijpend deze ook is, dat daaraan niet het laatste woord is. Dat de overwinning niet is aan de duivel, aan de dood, maar aan God, aan het leven. Voor die overwinning gaat God zelf zorgen. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Maar vijandschap betekenen, strijd veroorzaken, bloed, zweet en tranen kosten. Dat is de inhoud van die moederbelofte. Deze belofte is aan de slang gericht. De spreekbuis van de duivel. De oerleugenaar en mensenmoordenaar. Hem wordt het oordeel aangezegd. Maar de keerzijde is dat dit oordeel voor de vrouw heil bevat. Sinds Genesis 3 is er een strijd gaande op deze wereld tussen de boze en alles wat bij hem hoort, zich door hem laat gebruiken en Christus. Uiteindelijk is hij het nageslacht van de vrouw. De keuze van de vertalers om nageslacht met een hoofdletter te schrijven is dan ook terecht. Satan heeft alles op alles gezet om te voorkomen dat Christus, degene die hem de kop zou vermorselen, geboren zou worden. Het volk waaruit hij zou voortkomen moest worden uitgeroeid. Dat zat achter de slavernij in Egypte. Achter het duivelse plan van Haman. En toen hij eenmaal geboren was, ging die vijandschap door. De woede van Herodes, de verzoeking in de woestijn, de poging van Jezus' dorpsgenoten om hem van de steilte af te gooien, zodat hij te pletter viel. Dat alles had één doel. Dat Jezus niet zou sterven voor de zonde van de wereld. En in Gethsemane op Golgotha komt het tot een climax. Daar is de strijd op zijn hevigst. Is het erop of eronder? Jezus zweet bloed, schrijt tranen. Vader, moet dit echt? Kan het niet anders dan dat ik deze beker, gevuld met uw toorn over de zonde van het hele mensengeslacht, leeg drink? Duivels gif treft Jezus. Zijn hiel wordt vermorzeld aan het kruis. Maar dat is niet het enige, zelfs niet het eerste, dat in de moederbelofte genoemd wordt. Aan de woorden gericht tot de slang, en u zult het, Jezus, de hiel vermorzelen, gaat vanaf, hij zal u de kop vermorzelen. Deze belofte is, zoals van al Gods belofte geldt, vervuld met Pasen. Met zijn vermorzelde hiel, zijn lijden en sterven, heeft hij de kop van de slang vermorzeld. Jezus is overwinnaar. Dat betekent voor de duivel het absolute einde. Vijandschap zetten tussen de mens en de slang. Dat is van meet af aan Gods inzet. Hij wil ons van God, hij wil ons van Satan losweken. Dit vijandschap sticht is een teken van zijn liefde. Waar de mens met de slang, met de boze op goede voet staat, iets dat van huis uit zo is in ons leven, daar gaat hij verloren. En dat wil God niet. De Heere komt met zijn woord tot ons, zegt ons hoe arm en uitzichtloos ons leven is buiten Christus. En dat we door het geloof van hem mogen zijn. En dat wie niet door het geloof van hem is, een handlanger van de boze is. En zo wil hij door zijn geest ons leven veranderen. Zodat we geen rust meer vinden in ons eigen oude bestaan. En we niet anders kunnen dan ons als een zondaar uitleveren aan hem. Die zich ontfermt over het verlorene en schuldige. Als je dat doet, je leven aan de Heer Jezus Christus toevertrouwt, en ik hoop dat we dat inmiddels allemaal gedaan hebben, dan komt er wel een strijd in je leven. Een strijd tussen je eigen oude ik, dat wat je vanuit jezelf wilt, en dat wat Christus wil. Waar ik van hield, een zonde die ik niet wilde missen, iets waarvan ik wist dat het niet goed was, maar waar ik toch aan vasthield, daar krijg ik een afkeer van. Maar het is niet een strijd met een onzekere afloop. In Christus, schuilend bij hem, die het nageslacht is en de slang overwon, in hem zijn wij meer dan overwinnaars, komt het goed. We hebben de overwinning in de rug. De overwinnaar met ons en de eindoverwinning voor ons. Dat is in het geloof een blijde zekerheid. Wat daar staat, het gaat goed komen. Dat mag je weten, levend met Christus. De vijandschap, de strijd tussen Satan en Christus is weliswaar niet beëindigd op het moment dat Jezus op Golgotha uitriep. Het is volbracht. En hij op de paasmorgen de dood overwon. Die strijd is nog volop gaande. Wel is het zo dat de Heer Jezus met zijn kruis en opstanding de Satan overwonnen heeft. De kop van de slang is vermorzeld. Hij is ten dode toe gewond. Maar nog niet dood. Al gaat hij wel dood. Straks, je weet hoe spoedig al, wordt hij definitief vernietigd. Maar tot die tijd probeert hij verwarring, venijn en verderf te zaaien. Jongens en meisjes, in het oerwoud van Zuid-Amerika leven anaconda's. Dat zijn slangen die wel 6 meter lang kunnen worden. Levensgevaarlijk. En ik las dat wanneer zo'n slang op zijn kop slaat, met een bijl bijvoorbeeld, die doodgaat. Maar niet meteen. Hij kan daarna nog wel 24 uur een hele dag leven. En al die tijd heeft hij nog zoveel kracht in zijn lijf dat hij een mens of een dier kan wurgen. Maar na een dag is het echt voorbij. Zo is het ook met de duivel. De Heer Jezus heeft hem overwonnen op Goede Vrijdag met Pasen. Maar totdat de heiland terugkomt is hij nog levensgevaarlijk. Probeert hij zoveel mogelijk kapot te maken. Maar als je dicht bij de Heer Jezus leeft, zal hij ervoor zorgen dat de duivel je niet bij hem vandaan kan trekken. Gemeente, wij leven in een gebroken wereld. Daarvan hoef ik, neem ik aan, u geen voorbeelden te geven. Dagelijks worden we ermee geconfronteerd in de media. Het leven, ook het geloofsleven, is een strijd. Jezus, Paulus en de andere apostelen zijn er heel duidelijk in. We zijn betrokken bij de vijandschap waarover de Heere God hier spreekt. Betrokken bij de haat van de Satan tegenover Christus. Het gaat ook ons aan. De grote Franse filosoof Blaise Pascal schrijft in zijn Pensées: Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Al is hij als overwinnaar teruggekeerd naar de hemel, in zijn lichaam, in zijn gemeente, verkeert hij nog in doodsnood. In zijn kinderen, zijn gelovigen, die strijd hebben te voeren tegen de duivel, de wereld en hun eigen zondige ik. En die soms door onvoorstelbaar diepe dalen moeten gaan. In hen strijdt hij mee, leidt hij mee. Totdat de laatste zal zijn toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. Daar is een totdat. God laat zijn wereld niet zoals ze is. Zoals ze door de zonde door ons geworden is. Dankzij Christus kruis en opstanding is er een wissel omgegaan. Er is de weg geopend naar een grootse toekomst. Straks maakt God alle dingen nieuw. Het verloren paradijs wordt een herwonnen paradijs. Satan gaat dood. Dat is onze verwachting, onze adventsverwachting. Hier loopt de geschiedenis op uit. Dat wordt hier kort na de zondeval al onthuld, voorzegd. In Genesis 3 schijnt het evangelielicht in het duister. Zo is dit hoofdstuk maar niet alleen een zwarte bladzijde. Hoe aangrijpend dit gebeuren in de hof ook is, het houdt niet op bij de boodschap van het verloren paradijs. Er is de moederbelofte. God is er. Die zijn naam, de naam Heere, met allemaal hoofdletters geschreven, de naam die betekent ik ben er, ik ben erbij. Die naam waarmaakt. Dat blijkt hierover duidelijk. Hij ziet naar de mens en zijn vrouw om. Hij laat ze maar niet wat aantobben. Aan hun zelf gekozen lot over. Weliswaar moet Adam en Eva de hof verlaten. Maar niet naakt. Of slechts gehuld in van vijgenbladeren gevlochten schorten. Maar in kleren van huiden. Door God gemaakt. Door hem hen aangetrokken. Hiervoor moest een dier geofferd, opgeofferd worden. Daar kiest de Heere God voor. Dat is genade. Een blijk van zijn liefde en zorg voor de mens. Voor zijn mens. Ja, die mens moet de hof uit. Die kan en die mag hier niet blijven. Ook ter bescherming van hemzelf. Omdat hij zich niet zou kunnen vergrijpen aan de boom des levens. Daarvan zou eten en als gevolg daarvan voor eeuwig aan de vloek en het oordeel zou zijn onderworpen. Adam en zijn vrouw worden verdreven uit de hof. Met de verzekering dat het leven op aarde hen zwaar zal vallen. En ze uiteindelijk tot stof zullen terugkeren. Maar ook met de belofte. Die noemt de Heere God zelfs als eerste. Met de belofte dat het kwaad, de Satan, het niet zal winnen. Dat het anders wordt, nieuw. Zoals hij het bedoelde, zoals het hem voor ogen stond bij de schepping. Ik vind het slot van Genesis 3 heftig. De weg tot het paradijs wordt afgesloten. Cherubs met een vlammend zwaard, een soort heen en weer gaande bliksem, versperren de toegang. Niemand komt er meer binnen. Niemand. Ook u, jij en ik niet. Want zondaren zijn we allemaal. Dat betekent, wij hebben de deur in het slot gegooid, onszelf er buiten geplaatst. Buiten het paradijs, buiten het heil. Dat is onze situatie van huis uit. En het is de Heilige Geest die ons daar de ogen voor wil openen. Zijn we dan verloren? Van ons uit gezien wel. Wij kunnen onszelf geen toekomst bieden. Het paradijs onmogelijk binnengaan. Tenzij er iemand is die de deur van binnenuit opent. Iemand die dat wat de deur dicht deed, de zonde, de ontrouw en ongehoorzaamheid, die dat ongedaan maakt. Daartoe is er maar één in staat. God zelf. Hij werd in zijn zoon mens. De tweede Adam. Hij ging op onze plaats staan. Hij nam al het kwaad, de straf op de zonde van het hele mensengeslacht. Voor zijn rekening, hij boette daarvoor. Daar was ook de straf bij die u en ik hebben verdiend. Hij nam de verantwoordelijkheid van al ons kwaad voor zijn rekening. Zo deed hij het kwaad weg. En stelde hij het kapotte. Opende de deur naar het paradijs. Voor wie? Voor een ieder die schuld herkent. Schuldenaar wil zijn voor God en bid. Gedenk mij er als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Geweet, ik ken iemand die dat vroeg. En te horen kreeg, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dit hoorde hij van God, van Jezus, want Jezus is God. Zo is hij. Groot van barmhartigheid, vol van liefde. Hij doet ons niet naar onze zonde. Hij had er alles voor over om ons het paradijs te geven. Om ons een nieuwe aarde te schenken. Om ons toekomst aan te reiken. God vergeldt ons kwaad met goed. Zo is hij. Groot van barmhartigheid. Vol van liefde. Hij doet ons niet naar onze zonde. Bijzonder, vindt u niet? Onbegrijpelijk groot. Dat geeft moed om tot hem te gaan. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. En wie tot hem komt, die stoot hij niet weg. Die werpt hij niet uit. Over die ontfermt hij zich, om Jezus wil. Hij verdiende de genade, de vrijspraak. Daarom kunnen wij thuiskomen, bij hem, in het paradijs, voor eeuwig. God is goed. Onuitsprekelijk goed. Daar bent u toch zeker wel mee eens. Amen. Laat ons dan kunnen bidden. Heer, wij danken u voor het Adventsevangelie. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Dat u uw genade en uw liefde afkondigt. Terwijl wij bij u weggegaan zijn. U op het hart hebben getrapt. Dachten dat het buiten u beter was dan bij u. We danken u dat u niet doet door onze zonde. Dat u ons niet vergeldt door onze ongerechtigheden. Maar dat u de liefdevolle en getrouwe bent, ondanks ons. We loven uw naam. We danken u dat u uw wereld, uw mensen niet hebt prijsgegeven. Maar dat u zo ver ging, dat u zelf naar deze wereld kwam. Mens werd, één van ons. En de verantwoordelijkheid voor al ons kwaad, voor uw rekening nam. De straf droeg op de zonde van het hele mensengeslacht. En zo de weg opende naar de toekomst. Zodat we kunnen zeggen, het gaat goed komen. Heer, wij bidden u. Geef dat wij het apostel Johannes nazeggen. We hebben hem lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Uw liefde is onuitsprekelijk groot. En wij loven en prijzen u daarom. Heer, wij bidden u voor uw gemeente hier. Voor uw dienstknecht, u aan deze gemeente hebt verbonden, die u hierheen hebt geroepen. Wilt u hem zegenen? Met zijn gezin en tot een zegen stellen samen met de broeders van de kerkraad en met alle die hier bezig mogen zijn in dit deel van uw wijngaard. Breid ook uw koninkrijk hieruit. Dat er meer en meer zullen komen die de Heer Jezus hartelijk lief hebben. Die ontdekken dat het echte leven alleen in hem is. Het leven met toekomst. Hier ontfermt u zich over de wereld. We kunnen het soms allemaal niet meer aan, de dingen die op ons afkomen vanuit de media. Zo verbijsterend. Zo onvoorstelbaar. De wreedheid. Wat mensen elkaar aandoen. De aarde is doordrenkt van bloed. En wij bidden om uw komst, Heer Jezus. Om gerechtigheid. En om een aarde waar de zwaarden zijn omgesmeed tot ploegscharen. Waar de oorlog niet meer wordt geleerd. Waar de leeuw met het lam verkeert. En waar u zult zijn, alles en in allen. Laat daar de toekomst zijn van een ieder van ons. Dank u voor de zondag. Dat we hier mochten zijn waar uw woord tot klinken kwam. En ga met ons mee de week in. Doe ons leven als adventschristenen, uitziende naar uw komst. Om Jezus wil. Amen. We zingen van gezang 125, de verzen 1, 2 en 3. In verbondenheid met Gods wereldwijde gemeente willen wij met elkaar ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof beleiden. En als antwoord erop zingen wij uit gezang 255 het eerste vers. We beleiden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn één geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het graf, derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij komen zal, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van zonden. De wederopstanding van het licht. En een eeuwig leven. Vrede, draag met u mee de zegen van de Heere en wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.